Welkom bij de 45ste aflevering van de Endzone podcast.
45.
Ja, we gaan hard. Vorige keer hadden we het over de jaarthema's. Echt interessant.
Ja.
En nu wil ik u een verhaaltje vertellen.
Vertel.
Nou, op mijn werk zijn allemaal verschillende mensen natuurlijk. Allemaal verschillende collega's. En we hebben een situatie waarin twee mensen totaal verschillend met dezelfde situatie omgaan. En dat is wel grappig om te zien. Dus we hebben één persoon die zit echt te kijken. Oh, ik wil graag certificaat halen. Ik wil mezelf professioneel ontwikkelen. Ik wil opleidingen volgen. Ik wil beter worden in wat ik doe.
Allemaal goede dingen.
Allemaal goede dingen. Maar we hebben ook iemand die heeft een heel andere mindset. Heeft ook een carrière natuurlijk voor ogen. Maar die zit de hele tijd alleen maar te praten met mensen. En die zit de hele tijd aan anderen te zeggen, oké, wat heb je nodig?
Wauw.
En wat wil je, hoe ga je dat dan doen? En eigenlijk een beetje brainstormen. Er zit veel uit te beelden, visueel te maken.
Wacht even.
Ja.
Het samenvatten. De een die is erop uit om goede kennis op te doen en weer terug te geven, zodat hij weet, ik kom op een hoger level. En de ander maakt verbinding met mensen om op die manier de kennis binnen te halen?
Ja, of ik weet niet precies wat zijn doel is. Dat is misschien aan mij nog eens de vraag om aan hem te stellen. Maar je ziet dat ze allebei wat komen brengen en allebei iets komen halen.
Ja.
Maar dat dus de ene persoon eigenlijk echt naar zijn collega's omkijkt. En dat merk je in de interactie. Dus die is echt geïnteresseerd en probeert mee te denken in alle situaties. En die laat de ander echt gezien en gehoord voelen.
Hij ziet het geheel.
Hij ziet het geheel en wil het ook begrijpen van waar iemand in zit en diegene verder op weg helpen. En de ander denkt heel erg van, dat is mijn interpretatie van, oh, ik moet mezelf heel erg ontwikkelen. Ik moet beter worden, want dan kan ik waarde toevoegen.
Ja.
En dat vind ik heel interessant. Het is gewoon zo'n andere benadering.
Ja, misschien ook een bepaalde timing. Dat je eerst denkt van, dit een modus waarin je denkt van, ik moet ervoor zorgen dat ik presteer. Of ik moet ervoor zorgen dat ik dit of dat allemaal in orde heb.
Ja.
En dat je geen zicht hebt op al die andere mensen. Of het geheel. Of dat je eigenlijk meer jezelf ziet. Is dat het?
Ja, het is heel erg wel op zichzelf gericht inderdaad. En niet op een negatieve manier, maar wel merk je dat diegene prioriteit geeft aan bijvoorbeeld een cursus die hij zelf gaat doen. Of hij heeft daarna examen. Nou, dan moet hij dat natuurlijk goed voorbereiden en iedereen snapt dat. Maar je ziet wel dat mensen dat ook lastig vinden.
Maar jij ziet hier verschil tussen deze twee mensen.
Ja. Ja, want wat ik merk in dat ook andere collega's dus een heel ander beeld van elkaar, van de een en de ander hebben. Dus van de certificatenkrijger, daar ziet iedereen. Ja, die is gewoon altijd bezig met zichzelf aan het ontwikkelen. Maar ja, hoeveel tijd gaat er nu naar echt werk? Dat is dan een beetje de vraag.
Ja, het onderdeel dus een bepaald waar sentiment. Voor moet staan.
Ja. En het andere, naar de andere persoon, het sentiment is daar wat meer van, oh, ik kan daar altijd terecht. En die wil altijd luisteren en die kan altijd meedenken. En als ik het even niet weet, dan loop ik gewoon even daar naar binnen. En dan kom ik weer met nieuwe ideeën weer, ga ik weer aan de slag. Met nieuwe energie.
Twee totaal verschillende uitersten, zeg maar.
Ja.
Wauw. Dus je ontdekt dingen door deze situatie. Wauw. Ja, ik kan niet zo herinneren dat ik daar ook mee te maken heb gehad. Maar ik weet wel van mezelf dat ik ook, als ik een opleiding doe of zo, altijd niet zo gericht ben op van, wat kan ik daar nou brengen?
Nee.
Ja, dat is in de opleidingssituatie. Op mijn werk denk ik dat ik daar meer gevoelig voor ben. Dat ik denk van, ja, wacht eens even, je werkt samen met andere mensen. Ik kom hier mijn deel halen, maar dat betekent dat ik wel je moet investeren in het moment, in de mensen die in het moment zijn en in het eindproduct, zodat het eindproduct optimaal is. Dus,
ja, en
maar
dat
daar
is
ben
natuurlijk...
ik naartoe gegroeid, want toen ik jonger was, had ik dat niet zo in de gaten. Ik zie dat nu wel, doordat ik een bedrijf heb gehad.
Wat interessant daaraan is, is dat er zijn twee verschillende personen, misschien wel twee verschillende fases.
Ja.
Maar
jullie hebben ook een bepaalde bedrijfscultuur natuurlijk.
Natuurlijk is een bepaalde bedrijfscultuur.
Ja.
Maar ze zitten op hetzelfde niveau eigenlijk.
Ja, oké. Okay.
En dat maakt het zo mooi om te kunnen vergelijken. En voor allebei zijn er positieve dingen en negatieve dingen te zeggen natuurlijk. Want je kan ook zeggen, hè, diegene die altijd tijd maakt voor mensen, kan een sentiment over ontstaan dat hij misschien mensen het graag naar de zin wil maken.
Ja.
Maar soms moet je harde keuzes maken gewoon ergens voor staan.
Ja.
En niet alleen maar meepraten met wie dan maar binnenkomt. Dus er is iets voor te zeggen. Aan de andere kant is voor de ander ook wel wat te zeggen van... voor wie ben je nu aan het werk?
Precies.
Of ben je gewoon, zie je eigenlijk je eigen ontwikkeling als je baas? En moet je je echte baas gaan manipuleren om maar de volgende certificaat lijstje te kunnen krijgen?
Ja.
Of is er zo'n enorme onzekerheid dat iemand zoveel nog eerst moet vinden van zichzelf dat hij moet ontwikkelen voordat hij het gevoel heeft, nu kan ik bijdragen?
Nee, dat kan dus verschillende motieven achterliggen, denk ik. Ik denk dat je met verschillende motieven op verschillende manieren in verschillende, bijvoorbeeld als je op de schaatsvereniging zit of ik weet dat ik nog kort geleden skilerlessen kreeg. Ik kwam daar niet alleen om een skilerles te halen. Nee, ook om veel plezier te hebben met de andere mensen die skilerles haalden.
Ja.
Dat is een... Sowieso vanaf het begin al was het voor mij... Maar dat is een ontspanningsiets. Dat is wel anders, een andere sfeer dan dat je echt iets... een hard product moet leveren.
Ja.
Dus ja, ik denk in de verschillende sferen van je leven zal dat ook anders zijn... En wat ik wel vond bij die skillerles, die juf die ons les gaf, zag ieder lid die daar de les kwam volgen op ieders niveau. Zij stond langs de kant, ging niet zelf op de skillers. Zij stond langs de kant en als wij langskwamen na de instructie, riep ze corrigerende dingen. Van even je knie wat meer naar binnen, zak wat meer naar achter, denk om je balans. Of bij ieder was dat anders. En dat was zo gericht dat ik me gezien en gehoord voelde.
Wow.
En waardoor ik dus nog een seizoen skillerlessen eraan vastgeknoopt heb. Want zij was echt, ik wil jou beter.
Hmm.
Ik wil jou zo beter hebben dat je bijvoorbeeld aan een amateurwedstrijdje zou kunnen meedoen.
Ja.
Dat is een lat die ver boven mijn vermogen lag. Maar je merkt gewoon, ja, het zorgde ervoor dat ik zekerder werd op die wielen. Dat ik veel plezier had tijdens het uur. Dat er altijd een hele fijne sfeer hing. Omdat iedereen voelde zich gezien en gehoord.
Ja.
En het resultaat was dat wij aan het eind van het seizoen, wat ongeveer een les of 6, 7, 8, weet ik veel, allemaal veel beter waren. Allemaal veel beter waren.
En dat is heel tof, want dat zie je, als ik denk aan sommige docenten in mijn leven, die hebben echt verschil gemaakt doordat ze mij zagen en precies zagen wat ik nodig had.
Voordat je het zelf kon verwoorden.
Ja, en zij staan natuurlijk boven de stof, maar de mensenkennis die ze hadden, dat maakte het verschil. Ze konden mij inschatten, ze zagen hoe ik was, hoe ik dacht, hoe ik ontwikkelde. Nou, en dat is dan met één rondje met skielerles, maar bij mij was het ook als ik gewoon in de klas zat of hoe ik mijn toetsen maakte en zo. En daar kan ik zo op, misschien één hand maar tellen, de docenten die het verschil hebben gemaakt doordat ze mij zagen en hoorden.
Precies.
Ja.
Precies.
En daarmee verschil maakte, want ze zagen ook dus de potentie die ik had voor na school, hè? Nog voorbij wat zij gaven.
Ja, ze zien dat niet alleen op dat moment, waar je mee worstelt, maar ook de persoon die je zult zijn.
Ja.
Wauw.
En dat bevordert de ontwikkeling inderdaad zo enorm. Je groeit en als je dat als groep ervaart, dan gaat dat alleen maar harder. Want kijk, in een klas...
Dus iemand die jou ziet, mag ik dat samenvatten?
Ja, tuurlijk.
Iemand die jou ziet, kan jou meenemen naar het punt hier voorbij. Naar een verbeterpunt hier voorbij.
Naar een hoger,
dat is wat
hoger
het doet.
Doel. Ja, hoger gelegen punt.
Ja, als diegene jou in de ogen kijkt, iets zegt over... wat je nodig hebt of iets aanreikt wat je nodig hebt, kun jij meekijken naar het punt wat hij of zij voor jou ziet?
Ja, het is een beetje alsof je op een berg aan het beklimmen bent en die gids is al één stapje verder, maar die reikt je een hand uit. En je pakt die hand aan en je wordt omhoog getrokken naar dat volgende punt en je hebt dan opeens een enorm mooi uitzicht. Weet je wel? En je ziet, oh, er zijn nog meer plekken waar we nog gaan komen en je zit op die weg omhoog, maar door de rotsen zie je het af en toe niet en dan door die hand word je zo omhoog getrokken. En dan, dat is een euforisch moment natuurlijk, maar dat is wat diegene eigenlijk doet, is hij ziet je, hij hoort je, hij weet wat je nodig hebt. Ja. Hij trekt je omhoog.
Dat herken ik. In mijn leven, ja.
En dat herken ik dus ook bij die ene collega die eigenlijk altijd beschikbaar is.
Ja, je hebt het gevoel dat hij altijd beschikbaar is. Dat zal heus niet zo zijn, want hij
is
gewoon
een
mens.
Dat is een heel goed punt.
Hij geeft mensen het gevoel, ik ben beschikbaar voor jou.
Ja.
Ik denk dat is het.
Het zal vast zijn dat ik een keer heb aangeklopt en dat zijn deur dicht zat, want hij zat in een meeting of zo. Maar mijn gevoel blijft inderdaad dat
hij
altijd tijd voor
je.
Me heeft. En dat is wel inderdaad een goed punt, want ik weet helemaal niet of dat inderdaad zo is, maar hij geeft mij inderdaad dat gevoel dat hij hier altijd voor me is en dat hij altijd mee wil denken.
Kan je hem analyseren? Wat doet hij precies, behalve dan echt verbinding maken met andere mensen en een praatje houden of wat dan ook? Doet hij ook iets met zijn lichaamstaal waardoor je dat gevoel krijgt?
Ja, het is een hele goede luisteraar sowieso. Dus hij is rustig, kalm en stelt, ik weet niet hoe
de
je dat moet vragen. Hij stelt de goede vragen, maar altijd waardoor je het idee hebt, oh, jij snapt waar ik het over heb. En dan een doorvraag eigenlijk daarop. Dus in zijn vraag zit altijd een vorm van, ik begrijp waar je nu tegenaan loopt of ik begrijp wat je mij vertelt. En ik wil er meer over weten. Dat komt altijd terug in zijn vraag. En het is heel moeilijk om soort van te zeggen, wat voor vraag
ja,
is dat dan?
Ja, ik wil nu, ik denk meteen een beetje zo hebberig. Zo van, oh, maar ik wil zo'n persoon zijn. En dan wil ik weten, wat zijn zijn kenmerken waardoor ik... Maar weet
dat
je,
eigen kan maken.
Oh, ja.
Ja. Maar ja, wat het precies is of hoe die dat nou in de vingers heeft, weet ik niet. Maar het gevoel dat ik altijd krijg van, je mag altijd binnenstappen, ik maak tijd voor je. Misschien is dat het, hij maakt tijd voor je.
Ja.
Maar
dan ziet hij de belangrijkheid van het moment dat jij zijn nabijheid zoekt. Want dan wil jij gehoord worden en hij geeft je dat gevoel. En het levert dus altijd iets op.
Ja, het lijkt ook alsof je die inschatting in een split second kan maken van... nu heb jij het nodig omdat iemand jou ziet of zo. Of dat iemand even naar je luistert.
Wauw.
Ja. Terwijl bij die andere collega heb ik het idee dat ik eigenlijk nooit op het juiste moment binnenkom. Want hij is weer bezig met voorbereiding met de volgende examen of dingen. En hij is altijd het gevoel van ik stoor.
Hij is bezet.
Bezet, ja. Volgens mij heeft hij heel veel, is hij echt wel goed, omdat hij zo, hij heeft al die certificaten, dus hij heeft gecertificeerd dat hij allemaal dingen kan. Maar ik moet eerlijk zeggen, als collega heb ik er nog nooit echt iets aan gehad, dat hij potentieel iets zou kunnen, want ik ontvang het niet.
Ja, ik snap.
En dat is dan zo'n, daarom vind ik die twee mensen die eigenlijk op hetzelfde niveau zitten, zo interessant om te vergelijken.
Ja.
Dat ik denk van, maar ik snap jou. Ik snap dat hij zichzelf wilt ontwikkelen. En ik snap dat hij een bepaalde carrière wil maken. Maar als ik kijk als collega, heb ik niks aan je. En dat is heel heftig eigenlijk om dan te zeggen. En terwijl die ander, ik heb helemaal geen idee welke papiertjes en dingen hij allemaal heeft. Maar als ik iets heb en een probleem heb, kan ik daar altijd binnenstappen. Dat weet ik.
Ja.
En ik kom nooit met lege handen terug.
De deur is altijd open.
De deur is altijd open en ik kom nooit dat ik daar weg ga en denk, oké, daar had ik niks aan.
Nee, wauw. Dus,
ja. En ik denk dat dat het verschil maakt inderdaad. Niet alleen in coachende rollen, in opleiding. Hè, wat u net zegt, je doet het ook voor plezier natuurlijk, skilleren. Maar je wordt beter gemaakt door mensen die je zien en horen.
Maar je werkt ook voor je plezier. Ik bedoel, tenminste, je doet niet zomaar werk. Dat is voor een deel zit daar ook je een heel stuk levensbevrediging in. Tenminste, heb ik. Als ik een taak verricht. Of dat nou betaald is of niet betaald. Daar zit altijd iets in dat je dat met plezier doet. Dus dat verschilt niet zoveel.
Als mensen dat inderdaad vasthouden.
Als mensen dat vasthouden, ja.
Kijk, mensen kunnen het natuurlijk ook zien als een offer. Ik weet nog wel dat ik een persoonlijkheidstest had gedaan. En daar kwam best wel iets confronterends uit. Namelijk, zolang je niet op een soort van middenmanagement niveau zit, kom je niet tot je recht. En ik vond dat zo heftig om te lezen. Want ik dacht, oké, hoe moet ik dan ooit opbouwen tot ik ergens ben dat ik wel tot mijn recht ga komen? Hoe kom ik daar? Maar dat betekent dus dat het een hele zware weg is voordat je ergens waarschijnlijk op een punt komt dat mijn persoonlijkheid wel tot zijn recht gaat komen. Maar dan moet ik wel die kans krijgen om daar te kunnen komen. Hoe doe je dat dan?
Nou, dat is die berg.
Dat is die berg, inderdaad.
En dat is die hand.
En dan heb je dus mensen nodig die die hand uitsteken.
Ja.
Dat heb je nodig. En dat is gelukkig wat ik heb gemerkt in mijn loopbaan. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik dus onderaan die berg stond of op een tussenplateau. Geef het een woord. Waar ik dacht, oké, ik heb hier mijn basecamp. Maar de volgende niveau ga ik gewoon nu niet redden. Want ik heb niet de mensen om me heen die mij zien.
Oké. Dat is dus super belangrijk. Je doet het nooit alleen.
Je doet het nooit alleen. Nee. Nee. En ik merk ook, ik zit nu op een positie dat ik denk, oh, ja, ik snap waarom mijn persoonlijkheid op dit niveau tot z'n recht kan komen.
Wow.
En dat probeer ik dan ook zo goed mogelijk te doen. Maar het is inderdaad, daar is wel een heel traject vooraf aan gegaan. En het was, ergens was ik heel blij dat ik dat inzicht had gekregen, dat dat zo was.
Ja.
Want daarmee heb ik dus perspectief kunnen verleggen naar, oké, drie toppen verder moet ik uiteindelijk zijn. Dan kom ik goed op mijn recht. Maar dat betekent nog heel veel offers brengen voordat ik daar ben.
Ja.
En misschien zit die andere collega die al die certificaten doet en zo ook wel in zo'n fase voor zichzelf. Dat die het gevoel hebt, oké, ik moet eerst allemaal offers brengen. Ik moet al die certificaten halen, laten zien dat ik er echt toe doe. Dat ik waarde kan toevoegen. Ja. En dan kan ik waarde toevoegen.
Dat is dus niet zo ontspannen.
En dat misschien heeft hij dus helemaal geen werkplezier. Dat kan ook.
Dat zou heel goed kunnen zijn. Ja. Gek, hè, hoe dat zit, hè. En ook met je emotie daarbij, want dat speelt ook een rol. Kun je het volhouden?
Ja.
Kun je die houding volhouden? Nee. Tenminste, niet een tijdje.
Ja, voor mijn gevoel, om maar even in het metafoor door te gaan. Ik heb één bergwandeling weer terug naar beneden gedaan om een andere berg uiteindelijk uit te kiezen.
Ja,
en dat is confronterend. Maar als je weet, uiteindelijk kom ik echt wel bij die top en ga ik echt wel verder komen met de mensen om me heen. Maar dan moet ik de juiste mensen hebben die wel die berg willen beklimmen en niet
hoopvol.
Deze.
Ja. Dit is super hoopvol, jouw verhaal. Ja. Nou, ons gesprek triggert mij heel erg vanwege dat jaarthema waar we het vorige week over hadden.
Natuurlijk.
Die gulle goedheid, want ook hierin zit een soort gulheid. Want hij zal heus wel, die meneer zal heus wel zijn eigen schema, zijn eigen tijdspad hebben, zijn eigen ideeën, zijn eigen management. Maar hij geeft voorrang aan een wat hoger doel of zo, een hoger level van het organiseren van verbinding met mensen, het bemoedigen van mensen, vindt hij belangrijker dan het schema wat hij zich voor zijn ogen heeft deze dag, lijkt mij.
Ja, nou inderdaad. Hij kijkt meer naar de mens, de individu, die ergens in een bepaalde situatie is. Kan heel goed en interessant analyseren wat dan een oplossing zou kunnen zijn. Maar doe dat op een manier dat je eigenlijk zelf tot de oplossing komt door de juiste vraag te stellen.
Wow.
Wat echt next level mensenkennis is. Ik weet ook, ik moet niet bij hem aankomen met... Hey, wil je even praktisch dit of dat voor mij regelen? Want dat is niet zijn kracht.
Nee, oké. Dat heb je wel al door. Ja, het is dus we zitten op een berg. We kijken naar een bepaald doel. En ze hebben soms het gevoel dat we erg alleen zijn. Ja. Dat je klautert, zeg maar. Of dat,
ja,
je,
dat
terug,
je niet alleen
terug
kan.
Glijdt, of dat je niet alleen kan, dat je hulp nodig hebt. Nou, dat heb ik ook wel op de dag. Of als ik denk van, ik heb Jezus nodig op dit punt. Ik kan het niet alleen. Heb ik trouwens heel vaak. Ik denk van, en dan zou ik graag willen dat hij daar is. En hij is er altijd.
Dat hij je ziet en hoort en zijn hand uitsteekt.
Nou, ik geloof dat hij dat doet.
Ja.
Maar het is niet zo fysiek natuurlijk. En daar heb ik altijd een beetje last van. Dat je dan terug of inkeert in jezelf. En of ik heb een soort van beeld dan. Dat ik naar een bankje loop waar hij al zit.
Hmm.
En dat ik dan met hem in gesprek ben. En even mag uitrusten van dat worstelen op die berg, zeg maar. Dat daar, stel, weet je wel, het is zo'n bos, zo'n bergpad.
Ja, ja, ja.
En daar staat zo'n bank, weet je wel, zo in de bergrug.
Dat ene stukje wat net wel vlak is.
Ja, precies dat. En dan ga je daar even zitten en dan zeg je, hoe nu verder?
Ja.
En dat
hij dan zegt, toen jij nog hier niet mee bezig was, heb ik die bank gebouwd.
Ja,
zodat jij hier kan rusten met me.
Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ja, ik denk dat dat ook zo is in het leven. Ja.
En daarvoor heeft hij 6000 keer op en neer moeten gaan en elke keer hout mee moeten nemen en schroeven en dingen.
En weet ik
Timmerman,
het
hè? Timmerman.
Nou ja, ik las dus laatst dat hij meer een steenhouwer was dan Timmerman, omdat Galilea was een heel stenige omgeving. Er groeiden nauwelijks bomen.
Ja.
En er werden ook paleizen en huizen van steen gebouwd. Dus hij heeft waarschijnlijk het allerzwaarste werk gedaan van wat wij ons maar kunnen voorstellen. In de beroerste omstandigheden wel. Warme klimaat en weet ik het allemaal.
Hard werken.
Dus dat is Jezus wel gewend. Ja, en in die zin...
Is dat dan ook zijn oproep aan ons? Nou, om net als hem achter hem aan te gaan en daarmee dus ook gewoon handen uit de mouwen te steken, hard te werken.
Ja, ik denk het wel. Alhoewel je best mag rusten, hè, op die bank die hij gemaakt heeft.
Elke zevende dag.
Bijvoorbeeld, dat al. En genieten van je werk, dat heeft hij ook gedaan op de zevende dag. Dus ik denk dat zit daarin. Maar wel zeker, volg mij, dat je helemaal door zijn stof bedekt wordt, zeg maar. Dat je begrijpt van waar hij mee bezig is. En ik
Hoe
denk,
bedoelt u dat?
Nou, hij
met
is
zijn
altijd
stof
bezig met... Kijk,
bedekt?
Nou, dat hij is de verlosser, hij is de herder, hij leidt en hij verlost. Met andere woorden, die man waar jij het net over had, die doet ook zo'n soort. Je voelt je bevrijd als iemand een... vraagt wat heb je nodig en even die balk weghaalt van waar je nu tegenop zag, waar je overheen moest klauteren.
Ja, en dat is het grappige, want hij verandert niks aan de situatie. Hè? Dat is het interessante.
Nee, precies.
Maar hij verandert iets aan mijn...
Je gemoedstoestel.
Mijn inzicht of mijn
je
beeld,
inzicht
mijn
daarover.
Perspectief.
Ja, precies. Want hoe ga je over die balk? Ik bedoel, was het eerst onoverkomelijk? Of denk je van, echt, ik roep even degene die achter mij loopt, dan kunnen we hem samen even een stukje opzij doen en dan kunnen we daar even goed langs. Bij wijze van spreken.
Maar als je in je eentje was geweest, had je alleen maar een balk gezien en denk je, ik kan hier niet langs, dit werkt niet.
Nee,
weet je wel, laat maar.
Ik geef het op.
Ja.
Ja.
En terwijl, misschien is dat ook wel het hele praktische van geloof, is niet zozeer dat je situatie in één keer plop beter is, maar dat er perspectief geboden wordt om verder te komen.
Nou ja, en het weten
of
dat
iets
God
te accepteren.
Jou ziet, dat hij je hoort, want dat is het.
En weet wat je nodig hebt.
Weet wat je nodig hebt en dat je ook bereid bent om dat aan hem te vertellen.
Ja. Dat je altijd bij hem mag komen.
Met dat is gewoon de situatie. Zijn deur staat eigenlijk ook altijd open.
En hij is wel bezig.
Hij geeft mij het idee dat hij... Ja,
maar hij maakt tijd voor je.
Precies. Hij geeft mij het idee... Jezus zegt ook, ik ben altijd bij je. Tot aan het einde van de wereld. Dus wat een belofte. Hoe gaaf is dat? Dat je nooit alleen bent.
Ja.
En ja, zo... Ik verlang daarnaar. Om zo te leven dat ik anderen zie, anderen hoor. Dat ik de juiste vragen kan stellen. Maar ook als ik dat nodig heb, dat mensen er voor mij zijn. Dat ik gezien en gehoord word. Want dan kom je op dat punt dat je weet, van, het maakt niet zoveel uit of ik nou op de plek van mijn bestemming al ben of nog niet. Hmm. Nu is het goed. Wat ik nu te doen heb, is goed. En dat moet ik gewoon. Daar ga ik doorheen, weet je?
En die ik wil hem nog even een beetje twist aan geven. Als je nu een mindset hebt van halen of van brengen. Wat maakt dat voor verschil? Want ik zat erover na te denken. Als ik bij hem binnenkom, weet ik dat ik niet met lege handen terugkom. Ook al verandert hij niks aan mijn situatie. Maar hij biedt inzicht en ga ik dat halen of kom ik mijn probleem brengen? En dat is interessant, want ik heb altijd het idee als ik bij hem binnenloop, dat ik niet zozeer iets kom halen, want dat gevoel heb ik niet. Maar ik haal altijd wel iets. Ja, het klinkt een beetje gek. Ik loop niet met lege handen weg.
Nee, mooi.
En
ja.
Maar ik kom hem ook niet echt iets brengen wat hem opbouwt.
Of wat hij nodig heeft.
Of wat hij nodig heeft inderdaad. Ja. Maar ik weet van, ik weet mij gezien bij hem.
Ik moet even een slokje nemen, want dit moet ik echt over nadenken.
Ja.
Ik geloof dat het is niet of-of. Als je volwassen wordt in je... taakopvatting en je emoties daarbij, want dat is het vaak, dat je zo stuk zit, omdat je je door je emotie laat meenemen en dat heb je het gewoon nodig, dat iemand zegt, ja, wacht even, als iemand vraagt, wat heb je nodig, dan kan dat er zomaar een lift zijn van, oh joh, ik zag het te somber in of ik voelde me daar echt te depressief over. Terwijl het kan ook zo samenhangen met je gevoel. Terwijl, kom je dan wat halen? Nee.
Ik moet denken aan een voorbeeld. Hij stelde niet de vraag van wat heb je nodig hoor. Het was juist dat hij zei van, wat had je bedacht dan hoe je dat wilde gaan aanpakken?
Bijvoorbeeld, dat.
En,
want dat zet jou op jouw spoor.
Ja, maar ik legde dus uit, ik heb dit bedacht, dit is mijn plan. En toen zei hij, waarom heb je nog niet uitgevoerd? En dat was een supergoeie vraag. Want
wat houd je tegen? Wat zijn de angsten? Wat
en
zijn
dat
de
was het punt inderdaad. Welke emoties zit er bij mij van binnen dat mij tegenhoudt? Exact. En hij was eigenlijk alleen maar die hand weer aan het uitstrekken. Om mij omhoog te tillen, terwijl ik eigenlijk zijn hand al vast had. Ik ging al,
het is
maar ik was
even
nog niet
dat
gegaan.
Dat duwtje onder je kont van doe nou, weet je wel.
Doe maar dan.
Ja, ja. Wauw.
De vervolgvraag of de interne vraag is dan... Ja, hoezo zit er iets in mij dat mij tegenhoudt? Waarom? Wat blokkeert mij? Wat houdt mij tegen?
Ja, dan kun je daarnaar op zoek, maar dat kun je op je eigen tijd doen.
Ja, maar daarom is het bevrijdend.
Ja, precies.
Er wordt letterlijk iets weggenomen zonder dat de situatie verandert.
Exact. Wauw.
En ik denk dat dat ook met geloof zo is. Voor mij is hij nu een beetje personificatie dan van geloof, maar het is... Het gezien en gehoord worden, bevrijd worden in de situatie, zonder dat de situatie...
Nou direct verandert.
In één keer opgelost is.
Ja, en dat zit op vertrouwen.
Ja.
Want je gaat naar iemand toe omdat er is iets in je leven wat je vertrouwen nog niet helemaal heeft. Je vertrouwt diegene daarmee. En
ik
hij
neem diegene in vertrouwen.
Hij helpt je om weer volledig jouw intuïtie te volgen. Of je de vraag die je toch al had, uiteindelijk echt te stellen.
Ja.
En vervolgens het antwoord te vinden. Want je kon het wel. Maar die hand, die had je even nodig.
Ja.
Ik denk dat God ook zo werkt.
Ja.
Ik denk dat het zo werkt. En dat we dus iedere keer gewoon wel dat nodig hebben. Die limieten ervaren we gewoon.
Ja.
Maar dan ook nodig hebben dat iemand die hand uitsteekt. En vervolgens gaan we door die limiet. En ontdekken we dat we meer kunnen dan we dachten. Of dat we een beter spoor kunnen volgen. Of een ander spoor.
Een hoger doel mogen hebben.
Ja. Van een hoger level mogen bereiken. Dat is echt bevrijdend.
Ja. En ik denk dat dat geloof ook zo praktisch maakt.
Ja.
Omdat de oproep die Jezus eigenlijk doet, is om dit te doen voor anderen.
Ja. Ja, mooi.
En dat brengt ons meteen van, oké. Ja. Ik mag dit ook voor anderen gaan zijn.
Ja, hier verlang ik naar. Echt, ja. Echte goedheid. Dus niet alleen, want maar dat echt is, uitgebalanceerd.
Dat is en dus houden van.
En ja.
Dat is ook, ja. Als ik kijk naar, ik heb een zoon op te voeden. Dan doe je dat niet door alles voor te doen en te zeggen, oh, nou, zo doe je het, hè, succes. Dat is het niet. Nee. Je moet diegene zelf, ik wil dat mijn zoon zelf tot inzicht, ja, komt. En ik een klein duwtje in de juiste richting, ja, of de juiste vraag. Of, ja. En zodat, kijk, ik zie al meer, ik ben al ouder, ik heb, ja, veel meer ervaring. Ja. En hij zit in een hele jonge fase waarin dingen ontdekt moeten worden. Ja. Ja. Maar hij moet het zelf ontdekken.
Ja.
En dat is denk ik ook wat liefde is. Liefde is er voor iemand anders zijn. Maar hoe doe je dat dan? Door diegene echt te zien. Echt te horen. Precies. Echt te weten wat er speelt.
Precies. En hij vertrouwt jou helemaal.
Ik hoop het.
Met zichzelf. Dat zie ik toch.
Ja, maar dat is ook meteen, ja, de keerzijde. Dat is de grote opdracht die ik dan ook heb. Want zijn vertrouwen is het grootste goed.
Ja.
Een hoger goed is er niet. Nee. En dat is eigenlijk wat geloof ook is. Een hoger vertrouwen of een groter vertrouwen in dus God.
Maar moet je nagaan hoe God jou vertrouwt?
Nu draait u hem om.
Ja.
Kan u hem even toelichten?
Alle vertrouwen dat jouw kind groter wordt en dat hij zijn bestemming bereikt. Echt waar. Je gaat daar helemaal van uit, want je ziet al de dingen. Je ziet het al vaag aftekenen, het contour, wie die zal zijn. Zijn karakter blijkt al, hoe die is, hoe die dingen benadert.
Ja.
Je ziet al dat beeld van een volwassen iemand.
Je ziet waar die naartoe gaat.
En dat
gaat.
Is wat God ook doet.
Een silhouet, ja.
Ja.
Waar die in gaat groeien.
Hij vertrouwt je ermee.
Nog wel.
En hij vertrouwt...
ja, nee, maar inderdaad,
maar
heel
God
mooi.
God vertrouwt jou ook, dat je... Snap je? God vertrouwt ons ook. Hij gelooft in ons.
Ja.
En dat is zo mooi.
Ja, nee, dat is zo. En dat doet hij
en
voor ons allemaal.
En dat is dus halen en brengen.
Ja.
Zeker ook brengen.
Ja, maar wel echt maar zeker, gezien, ja, meer... en gehoord,
ja,
voelen.
Ja, 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 dat is een goede basis. Ja.
Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot volgende keer.